Iedereen. De parashat van deze week is Teruma. En we gaan eigenlijk, het volk Israël is inmiddels bevrijd uit Egypte. Ze zijn in de woestijn, in de wildernis. En God gaat over op de volgende stap. En dat is bouw voor mij een mishkan. Een huis. Een plaats waar ik woon. En hij vraagt aan het volk fysieke dingen. Hij vraagt goud. Hij vraagt verschillende stoffen. Hij vraagt verschillende dierenvellen. Verschillende soorten hout. Als geschenk aan hem om die mishkan te kunnen realiseren. En ik heb het vorige keer al een paar keer aangehaald. Het fysieke symboliseert het spirituele, het geestelijke. Maar er zijn ook heel wat mensen die leven enkel in het fysieke en die voelen dat spirituele, het geestelijke niet aan. Maar het is ook zo dat God tegen ons spreekt door het fysieke heen. Want als hij dat niet zou doen, zal niemand zijn stem verstaan. Dus wederom gaan we weer iets dieper in het kijken vanuit geestelijk perspectief naar deze wereld en situaties. Een teruma betekent een vrijwillig geschenk en is eigenlijk dus een offergave. Het is eigenlijk een offergave die je geeft aan God. Niet door middel van het brengen van een dier of het brengen van meel of olie, maar iets van jezelf. Het moest een eigen bezit zijn. Had jij van die Egyptenaren veel goud gekregen, was de bedoeling dat jij vrijwillig iets van het goud gaf om die mishkan te kunnen realiseren. En daarom staat er in Shemot 25 vers 2, vraag aan de Bnei Yisrael mij teruma te geven, een vrijwillige gave, een offergave. Neem van ieder die daartoe bereid is een bijdrage in ontvangst. En wat daar dus in opvalt is de manier van vragen. God zegt gewoon heel simpel, iedereen die daartoe bereid is. God dwingt nooit. Dat is sowieso al een groot onderscheid tussen onze God en alle andere goden. Dat onze God altijd kijkt naar de vrije wil. En hij stelt de vraag aan niet alleen de priesters, niet alleen aan Mozes en Aaron, maar aan ieder lid van Israël. Hij forceert het niet. Je moest ertoe bereid zijn. En dit is een element in geven, het geven aan God, die heel erg belangrijk is. Als wij geven aan God, heeft het te maken met onze bereidheid. Met onze vrijgevigheid. Het moet echt uit ons hart komen. We moeten het echt menen. Al zou mijn vrijwillige gave 10 keer zoveel zijn als al jullie gaves bij elkaar, als ik het niet meen, is het niks waard in de ogen van God. En God zegt nog iets bijzonders. Hashem. Hij zegt, vraag aan de Bnei Yisrael voor mij teruma te geven. Voor mij. Hij maakt dus eigenlijk heel duidelijk dat hoewel het fysiek is, het is goud, het is purper, het is acacia hout, hoewel dat fysiek is, dat dat voor hem is bedoeld. Dan zou je zeggen, als je heel vlak kijkt, wat heeft God aan hout, wat heeft God aan goud en wat heeft God aan purper? Maar ik wil daarbij zeggen, alles wat je voor hem doet, is hem alles waard. En het beste voorbeeld wat ik daarvoor kan geven is wederom onze kinderen. Je kind komt naar je toe. Ze heeft papier verkreukeld met een paar krassen erop. Zegt ze, papa of mama, ik heb dat voor jou gemaakt. Wat zeg je? Bah, wat lelijk gemaakt zeg. Maak maar een nieuwe. Of zeg je, prachtig gedaan. Heb je dat voor mij gemaakt? Ja, voor jou. Het is de mooiste tekening. Je kind heeft het voor je gemaakt. Misschien kan het beter, mooier, maar het maakt niet uit. Het is voor jou gedaan. En zo kijkt God ook naar die gaven die we geven. En dat is een diepere gang van zaken. We moeten dus niet direct kijken naar de hoogste kwaliteit, maar eerst naar de intentie, iemands hart. Natuurlijk moet het goed zijn, want God vraagt ook het beste. Maar als dat het beste is wat we kunnen geven, dan kan God dat het op het juiste manier beoordelen. Dus, wat wij geven aan God, moet een antwoord zijn op de vraag die hij stelt. En daar bedoel ik dus ook mee dat we geen eigen bedenksels kunnen offeren aan God. Dus, ik vraag rood-purperen stof en ik krijg blauw-purperen stof. Dat is niet wat God vroeg. God vroeg. Als ik het echt specifiek vraag, rood-purperen stoffen. Dus dat woordje, die woorden voor mij die hier staan, zijn dus essentieel. Het is echt gericht op God naar wat hij vraagt. En dan zien we in Shemot 25 vers 3 tot en met 7 de hele opsomming van al die attributen die hij vraagt. Als we kijken in Michelet Spreuken 3 vers 9, daar staat: eer Adonai met al je rijkdom, met het beste van je oogst. Belangrijke statement wat hier staat. Dus als wat God wat vraagt, geef hem het beste. Er blijft altijd genoeg voor jezelf over. Ananias en Sifra, dus Ganania en Sifra in Handelingen, die hadden dat nog niet zo goed begrepen. Ze dachten, nou, we houden een klein beetje van het geld voor onszelf achter. We geven ook aan God, maar ook voor onszelf. Ze vielen dood neer. Als je het echt aan God geeft, heeft dat grote gevolgen. Maar als iemand naar mij toe komt en hij of zij vraagt om geld, en ik zeg, ik kan zoveel aan je kwijt en ik geef het, en dat is daadwerkelijk gemeend, dan is het juist. Maar als ik kan geven, wat Rabbi Jacob, de broer van Yeshua, ook zegt, je ziet iemand die een jas nodig hebt, jij hebt er twee, maar je houdt het achter, dan is dat geen broederliefde, dan is dat niet juist. Dus het beste van wat je hebt. En dat is geven aan God. Ik ga straks dieper op in. In Psalm 51 vers 19 staat het welbekende tekst: het offer voor God is een gebroken geest en een gebroken en verbrijzeld hart. Dat zal God niet verachten. Dus het gaat om het hart. De Bijbelgenootschap leert in 2 Korinthe 9 vers 7... laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft. Dan kom je bij, als je besluit dat zo te doen, hou je daar dan aan. En dan staat er, zonder tegenzin of zonder dwang. Want God heeft lief wie blijmoedig geeft. Dus niemand kan bepalen voor de ander wat de ander geeft. Maar als je het geeft, doe dat dan naar, in overeenstemming met juiste beredenering, juiste keuzes en hou je aan dat woord. En geef met blijdschap. Heb niet het oom Dagobert gen in je van ik wil het wel geven, maar het kost me ook. Geef het met blijdschap. En als je met blijdschap geeft, dan geef je het aan een mens, dan geef je eigenlijk aan God. Dus God zegt hier voor mij. In deze week, de parashat van deze week. Geef het voor mij. Dat is heel specifiek gerelateerd aan de Mishkan, aan de tabernakel. Maar als we dat verder doortrekken, is dat voor mij ook heeft dat ook betrekking op mensen. Als je dus iets geeft aan een mens, in de gezindheid van Yeshua, van God, dan geef je het eigenlijk aan hem. En dat zijn de dingen die hij in de boekrol boven opschrijft. Een offergave, geven, is een zielskwestie. Heeft te maken met je hart en met je ziel. Adonai kijkt dus niet naar de hoeveelheid, naar de kostbaarheid van je gave, maar naar je intentie. En Yeshua illustreert dat in Marcus 12, vers 41 tot en met 44. waar iedereen langs de schatkamer van de tempel komt en de rijken gooien daar openbaar gewoon veel geld in. En dan is er een weduwevrouw en die gooit daar het kleinste muntje in die er bestaat. In manjas in het Aramees. En Yeshua zegt, ik zeg jullie voorzeker dat deze vrouw meer heeft gegeven dan al die mensen hier bij elkaar. Want deze mensen gaven naar wat ze over hadden. Maar deze vrouw gaf heel haar bezit. Dat is een andere manier van kijken. Dus geven in het koninkrijk van God heeft iets met het fysieke te maken, maar we moeten verder kijken dan dat. En daarom mogen we de wereld vanuit het geestelijk inzicht leren te beoordelen. Wat gebeurt er als een bekende Nederlander een gift doet voor een of ander traject? Wow, dat staat in de krant. Ik ga geen namen noemen, want dat ligt nu heel gevoelig in de media. Maar goed, die en die heeft zoveel duizend euro gestort op de rekening voor UNICEF. Ik zeg maar even wat. Maar ja, hij is ook heel rijk. Hij voelt er niks van. De wereld verheerlijkt dat. God doet dat niet. God kijkt naar jou en mij. Hoe we gehandeld hebben in die situatie. Of we die arme mensen gezien hebben om ons heen. Het is verdraaid moeilijk in Nederland om mensen te vinden met armoede. Want het wordt allemaal weggewassen. We hebben het leger des hels. We hebben slaapplaatsen voor de zwervers. Ze worden verzorgd. Ze krijgen eten en drinken. Heel goed. Maar om echt daadwerkelijk tzedaka te doen, dat is moeilijk. Want wie is er nou arm? Eigenlijk niemand, maar misschien toch stiekem wel. Maar het wordt niet besproken. Dus mijn gebed is dat we ogen krijgen voor die mensen om ons heen. De weduwe, de wezen, de zwakken om ons heen. Dat we die leren te zien. En daar naartoe gaan om hun te verzorgen. En misschien zijn die weduwe, de wezen en de zwakken ook in ons midden. Mensen die hun mond niet open durven te doen. Of diep van binnen die nood voelen, maar het niet zeggen. Uit onszelf, en dat is denk ik eerlijk, bezien wij de wereld vanuit het fysieke. En dat is onze leidraad. Als wij verbonden worden aan Gods koninkrijk, dan pas kunnen wij leren om anders te kijken en anders te oordelen. En daarom heb ik hier opgeschreven, daarom stichtte God Adonai de Mishkan om ons te leren denken vanuit zijn koninkrijk. De reden dat die Mishkan beschreven staat en dat het zo uitgebreid beschreven staat en dat de details ons misschien vragen op waarom staat dat hier? Waarom vraagt God deze dingen? Is om ons te leren denken vanuit het koninkrijk. Dat we allemaal namelijk dragen. Er was niemand van Israël die geen onderdeel had aan de tempel. De levieten en de priesters waren duidelijk. Hè, de kohanim. Maar iedereen moest 3 keer per jaar naar de tempel. Als vader moest jij dan voor je gezin een offer brengen. Iedereen was daar aan het koninkrijk verbonden. Niemand werd ontzien. God geeft als wij gaan lopen, lieve mensen. En daar bedoel ik mee, als wij gaan geven, en ik heb het niet over financiën, ik heb het over veel diepere zaken. Als wij gaan geven aan God, dan geeft hij aan ons. Ja, dat is heel goedkoop. Dus als ik 10 euro geef, krijg ik 10 euro terug. Nee, dat is de wereldse gedachte. Als wij gaan geven aan God, dan geeft hij aan ons. Maar wat wij geven, dat hebben we net geleerd, geef het aan mij, moet wel aansluiten aan de wens van God. Dus het moet geen pistolenpaaltje zijn, ik schiet overal naar neer, maar om me heen en het komt wel op de juiste plaats terecht. Geen popcorngebeden, dat soort rare gedachten naar mijn idee. Nee, het moet doelgericht zijn. Roep mij aan, hè? Dat zegt de Bijbel ook met andere woorden. God geeft ons hints en knipogen op, zodat wij naar hem naderen. En waar staat dat onder andere? In Lucas 6 vers 38. Geef, dan zal je gegeven worden. Een goede, stevig aangedrukte, goed aangeschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. En dat wordt vaak negatief gebracht, maar dat betekent letterlijk hoe jij in het leven staat en hoe jij geeft en hoe je met je omgeving verbonden bent, dat zal je terugkrijgen. Mensen zullen jou herinneren als een tzaddik, als een rechtvaardiger, als iemand die voor mensen klaar stond en oog had voor details. Maakte je dan fout in je leven? Jazeker. Maar deze wereld is egoïstisch. Kefa zegt het al in de brief Gedasha, de laatste generaties zullen zijn liefhebbers van zichzelf. Geen oog voor de zwakkere, haters van God. En later, want de Mishnah is later geschreven, laat de Mishnah precies hetzelfde aan in de traktaat Sotta. Dat dit een kenmerk zal zijn van de laatste dagen. Wij moeten daar drastisch tegen ingaan en dit is het tegengif. Gods woord. Dus dit geven is niet uit eigen kracht of eigen inzicht, maar ik heb hier letterlijk opgeschreven vanuit de gezindheid van Yeshua. Kefa, Shimon Kefa heeft gezegd in zijn tweede brief, hoofdstuk 1 vers 3, zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken om een vroom leven te leiden. Dus we hebben alles van God ontvangen om een leven te leiden naar zijn wil. Alles. En als het geschonken is, maar het wordt niet uitgepakt, dan staat dat cadeau misschien nog op tafel. Kan. Maar hij heeft het wel gegeven. Dat is wat ik geloof, want het staat hier. Hij heeft het al gegeven. Dus we kunnen een goddelijk leven leiden. En we kunnen ook voldoen aan de vraag die God ons stelt. Namelijk, wat God zegt, geef mij de eer naar hetgeen wat ik in jou gelegd heb. Met andere woorden, wat ik jou heb gegeven, geef dat maar aan mij terug. Dan geef je mij de eer. En wat zie je bij heel veel artiesten, nogmaals gevoelig onderwerp nu, die doen het voor hun eigen eer. En die zeggen, geef mij de eer. Dan geef ik jou er wat voor terug. Maar geen mens die dat kan doen. Maar dan gaan ze naast hun schoenen lopen, dan gaat het fout. En dan zegt hij, oh wat erg hè. Maar weet je dat ieder mens dat eigenlijk stiekem doet, in het klein misschien? En dit is afsterven aan jezelf. Dit is die angel van de dood, van de zonde, uit ons leven halen. Dit is Yeshua groter laten worden en zelf kleiner worden. Een goede illustratie van deze gedachte zien we terug in de lezing van deze week in de Torah. In Shemot 25 vers 16. Daar staat iets bijzonders. Daar staat, in de ark moet je de verbondstekst leggen die ik je zal geven. De ark moest eerst gemaakt worden, maar de tekst was nog niet gegeven. Dus eerst moest er gehandeld worden. Dat was dus niet het fenomeen eerst zien dan geloven. Nee, dat betekende eigenlijk eerst handelen en dan ontvangen. En dat is een manier van denken waar we denk ik nu als gemeenschap mee bezig zijn. Dit is namelijk de kern van Emuna. Eerst handelen, dan ontvangen. Dit is bewegen, in beweging zijn. Dit is reageren, functioneren op omgeving. Natuurlijk is gebed heel belangrijk. Maar in heel veel situaties zegt God, je weet wat je moet doen. Daar heeft dit vorige week ook aangehaald. De Torah is niet moeilijk. Is niet ver van ons, staat niet ver van ons af. Je weet wat je moet doen. Maar wat is nou hetgeen wat ons dan tegenhoudt? En dat fenomeen van die ark laat ons het zien. Dat we eerst die ark moesten bouwen. En pas later ontvingen we de inhoud ervan. Eerst de bekisting, daarna de inhoud. Dit gaat veel verder dan het fysieke en het beredeneerbare. En daarin mogen we ons, denk ik, trainen. Als mens moeten wij in Gods Koninkrijk in beweging blijven. En het voorbeeld zien we ook bij de priesters. De priesters moesten dagelijks handelen. De olie van de menorah moest dagelijks ververst worden. Dagelijks moesten de offers gebracht worden. Als de priesters dat niet deden, ging de Shechina van God weg. Als wij niet dagelijks in beweging zijn binnen Gods Koninkrijk, dan staan wij verder af van God. En daarom zegt de broer van Yeshua hetzelfde wat er in de Sidur staat. Nader tot God, tot Elohim, en hij zal tot u naderen. In de Sidur staat, nader tot mij en ik zal tot u naderen. Ik heb de Bijbel erop onderzocht en tot nu toe heb ik geen tekst gevonden waar dat staat. En misschien staat het wel, maar ik heb het nog niet gevonden. Dus wel bijzonder dat de Sidur deze tekst aanhaalt, met de broer van Yeshua eigenlijk de kern daarvan vastlegt. En hij zegt verder eigenlijk, door u te reinigen en te zuiveren, enzovoort. Dus we moeten tot God naderen, dan nadert hij tot ons. Met andere woorden, zegt God, als je in mijn richting beweegt, dus doe wat ik van je vraag, dan zal ik je tegemoet komen. Zoals Aaron al in de richting van Mozes kwam. Want God wist dat Mozes zijn wil zou gaan doen. En Mozes zei, zo slim als hij was, maar ik kan slecht spreken. Dus ik kan helemaal niet naar Egypte. Ik heb je broer al gezonden. Met andere woorden, ik weet, ken je al jouw gedachten. Ik weet wat je denkt, maar ik wil dat jij dat gaat doen. Ik kom jou al tegemoet in je probleem. Zodat jij gaat in mijn naam. Dus wij moeten hem tot God naderen, in beweging zijn. En hoe nader je dan tot God? Zijn dat alleen onze geestelijke acties? Is dat door vandaag Shabbat te vieren en door de week druk bezig te zijn met werken en af en toe de Bijbel open te slaan en gebeden te bidden? Wat is tot God naderen? Shemot 25 vers 19 tot en met 20 geeft ons het antwoord. En het gaat om de ark. De ark met de cherovim die erop staan. De cherovim. En er staat, maak één cheruv, een cherub hè, in het Nederlands, een cheruv aan dit einde en één cheruv aan het andere einde. Uit het verzoendeksel zult u de cheruv maken op de twee uiteinden. Wezen zullen de cherovim. En met hun vleugels uitgespreid naar boven. Met hun vleugels het deksel overschuivend. En hun aanschijn als één man naar zijn broeders. Gericht naar het deksel zullen de aangezichten van de cherovim zijn. Die cherovim die stonden tegenover elkaar. Met hun aangezicht als broeders tegenover elkaar. En die overdekte met hun vleugels de deksel van de ark. En dat is een heel bijzonder beeld. Mijn vraag die ik net stelde was, hoe kunnen wij in beweging zijn? Hoe moeten we dat dan doen? Door te bidden voor het eten, door je gebeden te bidden, door de Bijbel te bestuderen, door vandaag Shabbat te vieren. Het antwoord zit hem in dat deksel waar het staat, dat hun aanschijn was als één man naar zijn broeders. Ze keken elkaar aan, die cherovim. Ze waren samen één. En cherovim zijn hemelse wezens. En als je Ezechiël hoofdstuk 1 leest, dan zie je die hemelse wezens beschreven. Zij herinnerden de priester, de Kohen, aan de hemelse situatie. Namelijk dat er in de hemel continu hemelse wezens zijn die God benaderen. Er staat ook dat wiel met die ogen in beweging was. Er staat ook dat het wezen met de vier koppen continu in beweging was. Dus de priester werd herinnerd aan de beweging in de hemel. Dat ook in de hemel het niet stil is, behalve in Openbaring waar staat het was een half uur stil in de hemel. Dat is bijzonder, hè? Want het is niet stil in de hemel. In de hemel is het niet saai, is het niet stil, is het continu geluid. Dus voor de mensen die nu overprikkeld zijn en niet tegen geluiden kunnen, dat probleem zal dan voorbij zijn. Je hebt daar continu geluid en gezelligheid. En mooie dingen. Dat was een herinnering voor die priester. En die gezichten van die cherubim, die waren gericht naar zijn broeders. Wat moest een priester weten? Ik doe hier niet verzoening voor mijzelf. Ik doe het voor mijn volk. Voor mijn broeders. Dat was de taak van de priester. Niet voor hem. Want als hij dat wel had gedaan, dan had het namelijk geen zin gehad. En het bijzondere is dat God zegt, daartussenin zal ik met je spreken. We lezen in de Brit Gadasha dat er staat geschreven dat als je een offer naar het altaar brengt en je hebt iets met je broeder, of je weet dat je broeder iets met jou heeft, dat je dat offer laat liggen, je gaat naar je broeder toe, je maakt het goed met hem, en als het dan goed is gemaakt, ga je terug naar het altaar en breng jij je offer. Met andere woorden, God kan heel goed met ons spreken op het moment dat wij goed met onze broeders leven. Met onze zusters. Op het moment dat we elkaar recht in de ogen kunnen kijken, kan God met ons spreken. En dat was ook weer de vraag voor die Kohen. Kijk jij je broeder recht in de ogen? Staat er niks tussen jou en mij in? Kan ik met jou spreken, ja of nee? En in de hemel wordt er continu samengewerkt. Waarom weten we dat? De engelen die niet samenwerkten in de hemel, wat is daarmee gebeurd? Die zijn eruit gesmeten. Satan en zijn trawanten. Degenen die egoïstisch waren, hebben het niet gehaald en behouden. Ego binnen het koninkrijk van God is killing. Degenen die ego hebben, wil God niet voor zijn aangezicht hebben. Dus de engelen die, de wezens, de engelen die in de hemel aanwezig zijn, doen dat vrijwillig. Doen dat vanuit liefde voor God.
Devotie.
Dus, drie punten. Nader continu tot God. Dat was de eerste. Het eerste punt. Wees gericht op je medemens, op je broeder. Dat is ten tweede. Hè, hoe we in beweging kunnen blijven. En werk samen. Vervul samen de wil van Adonai. Ga geen eenmansshow houden. Want eenmansshows die draaien uit op een fiasco. En dat is hoe we continu in beweging blijven. En dat is, je kan succes behalen. Maar wat zegt Paulus? Als er één succes haalt, geldt dat voor allen, toch? Als er één pijn heeft, hebben we allemaal pijn. Dit is precies wat hij bedoelt. We zijn broeders van elkaar. En Achim in het Hebreeuws houdt veel meer in als broer naar het vlees. Het houdt in dat je iets deelt met elkaar wat verder gaat als je vlees en bloed. Dus de gedachte van Yeshua over het offer en het goed maken met je broeder heeft een diepere betekenis. En de rabbijnen leren echt. Er staat meerdere malen, één keer in de Talmud, één keer in de Mishnah, dat wanneer jij je broeder niet vergeeft, ook je zonden niet vergeven kunnen worden. En dat klinkt heel zwaar, maar het is wel serious business. Het herinnert ons namelijk aan Kain en Abel. Wat gebeurde er met Kain en Abel? Kain had haat in zijn hart voor zijn broer. En dat bracht hem zo ver, omdat hij het niet losliet. Hij bracht offers, hè? Moeten we niet vergeten. Hij kende God in die zin, hij wist het systeem. Maar hij liet die haat niet los en hij moordde zijn broer daarvoor. Dus die gedachte van Yeshua gaat daarna terug. Je kan mij niet eren als je haat in je hart houdt. En er kan een tijd zijn, hè? Dus zegt ook in Spreuken staat, er is een tijd om te haten en een tijd om lief te hebben. Dus er kan een tijd in je leven zijn dat je distantie van iemand neemt, maar hou dat niet vast. Zorg ervoor dat haat je leven niet in de greep krijgt. Dus als wij leren als broeders en zusters samen te werken, dan kan God in krachtige beweging komen door ons heen. De Cherovim op de ark herinneren ons aan onze broeder, aan jou en aan mij. Ze keken elkaar recht in de ogen. Ze waren samen bezig met hetzelfde doel, God te verheerlijken op die ark. Maak het goed met je broeder voordat de zon ondergaat. En nu het laatste gedeelte. Dus hoe moeten wij dan met elkaar omgaan binnen het lichaam van de Mashiach? De Torah herinnert ons eraan. Dat hebben we net gezien. Hè, door het verzoendeksel. Het is een herinnering voor ons. Van we moeten omgaan met elkaar zoals die Cherovim samenwerken. Maar hoe moeten we dat uitvoeren? Ik denk dat dat praktische heel erg belangrijk is. Yeshua is heel scherp over onze omgang met elkaar. En hij zegt, maar ik zeg u, al wie ten onrechte boos is op zijn broeder, zal schuldig bevonden worden door het Sanhedrin. En al wie tegen zijn broeder zegt, raga, dat betekent ik spuug op jou, zal schuldig bevonden worden door de raad. Maar wie zegt dwaas, lees even Spreuken wat er staat, waar dwaas voor staat, ja. Dus wie zegt dwaas, die zal schuldig bevonden worden tot het vuur van de Kehina. Een dwaas is namelijk meer als iemand die ladder zat is en rare dingen zegt. Een dwaas is iemand die God ontkent, die ver buiten God leeft. Dus als je dat zegt tegen je broeder, dan heb je wel iets heel ergs over je lippen gehad. En Yeshua is er heel scherp in. Hij is daar heel duidelijk in. Er zijn dus twee elementen die je vergeven kunnen worden. En ik spuug op jou betekent eigenlijk een vervloeking, hè? Zelfs dat zegt, daar wordt nog recht over gesproken door het Sanhedrin. Maar als je iemand een dwaas noemt, ver buiten God, lees Spreuken daarna alsjeblieft. Dan ben je heel erg te ver gegaan. Dus, slechte omgang met elkaar kan leiden tot een oordeel vanuit God, vanuit de hemel. Dus geloven is meer als ik geloof dat de Bijbel waar is. Ik geloof dat Yeshua de Mashiach is. Dit is praktijk. Dit is praktijk. Dus we moeten daarom leren om te gaan als broeders en zusters met elkaar zoals David en Jonathan dat deden. Wat deden David en Jonathan? Die waren vrienden van elkaar. Die vriendschap ging heel diep. Jonathan ging tegen zijn vader in, hè? De koning. Die koos voor zijn vriend David. En David hield meer van Jonathan als vriend dan van al zijn vrouwen. Zo diep ging die band met elkaar. Dat is een broederband. En er zijn meerdere Bijbelse figuren die band hadden. Wat moet onze drijf zijn? Onze roeping zijn? Onze roeping moet liefde voor God en waarheid zijn. God moet ons aanraken. Moet in de goede zin van het woord. Mozes, Jesaja en Shemuel waren allemaal uitgekozen door God. Maar ze hadden één moment dat ze aangeraakt werden door God. Shemuel in de nacht, toen hij drie keer geroepen werd door God. Jesaja, toen hij voor Gods troon stond en de hete kool op zijn mond kreeg. En Mozes bij de brandende braamstruik. En allemaal zeiden ze het woord Hineni. En Hineni betekent hier ik, letterlijk. Het betekent eigenlijk hier ben ik. En eigenlijk is dat een offer. Eigenlijk zeg je, ik ben hier, ik hoor u nu. Vertel het maar aan mij. Ik wil het nu horen, ik wil het nu verstaan. Hier ben ik om uw wil te doen. Dit is een offer. Dit is jezelf, je lichaam, wat Rabbi Paulus ook zegt. Offeren voor God, je leven. En al die mannen, en er zijn er nog veel meer, mannen en vrouwen, die gingen voor God, die dat Hineni-effect in zich hadden, die hadden één ding gemeen. Ze lieten zich vrijwillig leiden door God. Dat hadden ze gemeen. Ze zeiden eigenlijk van, hè, Mozes, schaapherder, fijn leven, iedere buiten, rustig gaan. Maar hij liet zich vrijwillig daarvan wegleiden bij zijn vrouw, bij zijn kinderen, om grote dingen te doen. Maar het was ook een offer wat hij bracht. Hij moest zijn rustige leventje achter zich laten en zijn vaste bestaan. Jesaja evenzo en Shemuel evenzo. Die moest de volgende dag vertellen aan Eli wat God tegen hem gezegd had. Dat is niet zo fijn. Je zult sterven en je zoon ook. Tot die drijf mogen wij ook komen. Die drijf dat we eigenlijk Hineni kunnen zeggen. En kunnen zeggen, leid mij, God, waar u wilt dat ik naartoe ga. En Rabbi Paulus, die roept ons ook op. Hij zit in de gevangenis, maar hij zegt, zo roep ik de gevangenen in Adonai, hij zat in de gevangenis in Rome, u op. Tot een wandel in de roeping waarmee u geroepen bent. Hij zegt u, maar hij bedoelt ons allen. De hele gemeente in Efeze bedoelt hiermee. Dus hij spreekt tegen een groep mensen. Tot een wandel in de roeping waarmee u geroepen bent, die waardig is. In alle nederigheid en zachtmoedigheid en met geduld door, zegt hij, elkaar in liefde te verdragen, dat is één. Door u te beijveren om de eenheid van de ruach, de geest, te bewaren, dat is twee. En door de band van de shalom. Dat betekent, streef de vrede na. Jaag die na. Iedereen die dat najaagt, behoudt hetgeen wat Paulus hier zegt. En dan geeft hij het over echad. Het woord echad. En dan zegt hij, jongens, ik herinner u aan iets. Jullie zijn één lichaam. Jullie hebben één geloof. Jullie hebben één onderdompeling. Jullie hebben één Elohim. En één Abba, één vader van alle die boven alle en door alle en in alle is. Jullie hebben één binding met elkaar, waardoor jullie die eenheid vormen. Waardoor jullie die liefde en die vrede voor elkaar kunnen blijven uitdragen. Zo simpel kan het zijn. Dit is wat ons één maakt. Dit is wat ons samenbindt. Dit is waar wij in geloven. Dus de gezindheid van Mashiach heeft niks te maken met theologie en heeft ook niks te maken met bepaalde inzichten die je wel of niet hebt. Dat heeft te maken met het woordje echad. En daarom is het Shema Israël zo belangrijk. We verklaren daarmee dat God één is, maar we verklaren ook daarmee dat alles wat met God verbonden één is. En nu komt er een mooie woordspeling. Waar onenigheid is, waar die eenheid dus wordt verstoord, wordt ook het lichaam van de Mashiach verstoord. Dus als dat gebeurt, ga terug naar het woordje echad, naar het woordje één. Eén lichaam, één geloof, één mikve, één onderdompeling, één God, één Elohim en één Abba. Dat is wat we hebben. En daar moeten we aan vasthouden. Ego's en ego, ikgerichtheid, die zijn dodelijk, heb ik al gezegd, in het Koninkrijk van God. Alles wat de Ruach wil doen, dat verstoren zij. Daar ga ik straks iets dieper op in bij de afsluiting. Dus, daarom moeten wij nederig zijn. Daarom moeten wij dat ego ombuigen. Dat kon Mozes heel goed. De meest nederige man die ooit bestaan heeft voor de profeet die uit hem zou komen, voor Yeshua. Hij is ons voorbeeld. Als je in Yeshua gelooft, moet je ook in Mozes geloven, in Moshe. Waarom? Yeshua zegt zelf, hij vertelde over mij. Hij vertelde over mij. Dus als we naar Mozes kijken, gewoon een mens, hè, die dat kon doen, moeten wij daar ook toe in staat zijn, zeker door bekrachtiging van zijn ruach. Dus bemoedig elkaar om de eenheid te bewaren door de shalom gezamenlijk na te jagen. En als we dat doen, hè, dan brengen wij een truma, een offergave aan God. Even ter afsluiting. 1, 2, 3, 4, 5 praktische tips om ons te helpen. In Matteüs 18 vers 15, en dat moet je thuis maar lezen, staat dat als we broers en zussen van elkaar zijn, elkaar moeten vergeven. Als je weet dat iemand wat tegen je heeft, ga naar die ander toe, spreek het onder vier ogen uit. En als het weer goed is daarna, dan weet je dat je broeder voor jou gewonnen hebt. Laat het niet dooremmeren en dooretteren totdat het probleem zo groot is dat je niet meer naar elkaar toe kan. Want als dat binnen je gemeente komt, dan heb je al eigenlijk een verstoring van die eenheid. Het tweede is, zie God in elkaar. Dus als je zegt, ik heb God lief, maar je haat je broeder, dan ben je een leugenaar. Want hoe kan je je broeder die je ziet lief hebben of haten, die je ziet, terwijl je God die je niet nooit gezien hebt, lief hebt. Dat kan niet. Dus je moet elkaar lief hebben. En je moet God in elkaar zien. Dat is het belangrijkste. God in elkaar blijven zoeken. Want we hebben allemaal diezelfde roeping. Het derde is, sta open voor elkaar. En dat staat in Kefa 3 vers 8. Wees vol medeleven. Heb de broeders lief. En wees barmhartig en vriendelijk. Wees zachtmoedig. Wees geen harde jongen. Dat vindt de wereld stoer, maar God vindt dat niet stoer. God wil dat weg hebben. Geen harde jongen zijn. Yeshua was ook geen harde man. Ijverig voor God. Maar geen harde man. En in Romeinen 16 vers 17 staat, wees waakzaam. En dan worden we ertoe opgeroepen om onze ogen open te houden voor degene die onenigheden teweeg brengen en struikelblokken opwerpen tegen de leer en tegen de eenheid van God. Dat betekent dus eigenlijk dat we niet geen doetjes hoeven te zijn. Dat we ook eerlijk mogen zijn als we zien dat iemand die eenheid verstoort, hè, wat je nu doet, is niet de gezindheid van Mashiach. Is niet juist. Als we dat bereiken, als we zo met elkaar kunnen omgaan, dan hebben we iets bijzonders. Dan hebben we Mashiach in ons midden. En het laatste is, bedenk het goede. En er staat, die zal ik wel even voorlezen, verder broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat welduidend is, al wat enige deugd is, en als er iets prijswaardig is, dat moeten we bedenken. En dat gaat ook om elkaar. Denk niet slecht over elkaar. Denk niet onjuist over elkaar. Want je bent een gemeenschap omdat er iets is gebeurd in een mensenleven, dat we zeggen, ja, daar wil ik zijn. Daar wil ik mij bij aansluiten. Als we slecht over elkaar gaan denken, dan denk ik, nou, hij zal wel liegen. Of nee, we moeten elkaar dus kennen. Onze drijfveer achter dit alles moet zijn Yeshua. Waarom? Want door hem zijn we toegetreden tot het koninkrijk van God. Vorige week had David het woord. En één ding trof mij heel erg, heb ik hem ook gezegd. Dat zijn de woorden van Yeshua in Yochanan 15 vers 16. En daar staat, en met die woorden wil ik ook afsluiten. En daarom moeten we op Yeshua gericht zijn. Niet jij hebt mij uitgekozen, maar ik heb u uitgekozen. Dus we doen dit allemaal. We zijn nu bij elkaar omdat hij ons heeft uitgekozen. Er zit niks van jezelf bij. Er zit geen eigen eer bij. Helemaal niet omdat je zo tof bent of zo gaaf bent. Precies wat God zegt tegen Israël. Niet omdat je zo'n groot volk, machtig volk bent. Je bent maar klein en nietig. Niet daarom. Ik heb je uitgekozen omdat je mijn Yeshua bent. Yeshua zegt precies hetzelfde. Ik heb je uitgekozen. Niet jij hebt mij uitgekozen. En als hij mij uit heeft gekozen, dan snap ik de woorden van Rabbi Paulus. Uw genade is mij genoeg. Dat is wat ik bedoel. Heeft niks met mijzelf te maken. Als dat onze drijver is, hij heeft me uitgekozen, dus daarom doe ik dit. Blijven we nederig en blijven we op hem gericht totdat hij komt. Shabbat shalom.